Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie 2x Sneller. In deze podcast ga ik, Marius Sneller, in gesprek met mijn vader, filosoof Rico Sneller. We gaan de diepte in over alledaagse onderwerpen en thema's. Als nieuwsgierige leek treed ik in gesprek en probeer de wereld van de filosofie toepasbaar en begrijpelijk te maken in het dagelijks leven. Hierbij gaan we op zoek naar het raakvlak van de kunsten en de filosofie. Beste luisteraars, welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast. Zoals u mogelijk gemerkt heeft deze aflevering wat langer op zich laten wachten dan voorheen. De opname van de podcast hebben we al even geleden gemaakt, maar door drukte met mijn werk en andere bezigheden was ik er nog even niet aan toegekomen om de opname te editen. Je gaat helaas altijd behoorlijk veel tijd in zitten, dus vandaar dat het even op zich heeft laten wachten. Het maken van nieuwe afleveringen kunt u ook ondersteunen via onze website. In ieder geval bedankt voor het geduld en voor de diverse mails die wij ontvingen over of er nog een vervolgaflevering zou komen. Het is in ieder geval fijn om te horen dat de aflevering goed ontvangen wordt en we waarderen het erg om van u te horen en te horen wat u van de afleveringen vindt en de suggesties voor nieuwe onderwerpen. En daar zijn we ook hard mee aan de slag op het moment. Dan nu deze nieuwe aflevering over een onderwerp dat Rico nou aan het hart ligt en dat ik zelf een zeer boeiend fenomeen vind, namelijk synchroniciteit. Het is een complex onderwerp. Rico heeft hier al eerder een boek over geschreven. Dat heet Perspectives on Synchronicity, Inspiration and the Soul. En ik heb die voor me liggen, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik er nog niet aan toe ben gekomen om dat te lezen, mede omdat ik het een vrij complex boek vind. Ik vond het dan ook fijn om het er met Rico in gesprek over te hebben. En het gesprek was ook erg verhelderend, vond ik zelf, en bood ook handvatten voor het dagelijks leven. Dus ik wens je veel plezier met het luisteren naar de aflevering. Nou, hoi pa.
Hallo Marius, hallo.
Hallo. Ik wil het vandaag met je hebben over een onderwerp wat jou vrij nauw aan het hart ligt, namelijk synchroniciteit. Je hebt daar, denk ik, een jaar of twee geleden een boek over geschreven. En ik dacht, ja, dit is helemaal jouw onderwerp. Dus ik dacht, het is leuk als jij daar iets meer over vertelt. Synchroniciteit, ik ben de laatste tijd, kom ik dat soms tegen in soms in een podcast of in een boek dat ik lees. Alleen ik vind het nog best een moeilijk te begrijpen begrip. En ik was eigenlijk benieuwd of je eerst wat inleidende dingen zou kunnen zeggen over het begrip synchroniciteit.
Ja, dankjewel. Leuk. Synchroniciteit, ik geef toe, ik heb ook zelf een keer voor het eerst van gehoord. En wel toen ik kennis maakte ongeveer 20 jaar geleden met mijn grote vriend Hans Gerding, die collega aan de Universiteit Leiden was. Een bijzonder hoogleraar metafysica in de geest van de theosofie was. En misschien dat ik het daarvoor het begrip ook wel eens gehoord heb, weet ik niet meer. Maar synchroniciteit staat voor een bijzondere samenloop van omstandigheden. Laten we zeggen, je gaat Chinees eten. Vervolgens kom je thuis, je zet de televisie aan en er is een documentaire over China. En vervolgens krijg je te horen dat dat is China op het journaal. En dan blijkt je zoon een Chinese vriendin te hebben. Ik noem maar even wat dingen. Dus je wordt steeds met iets geconfronteerd wat met elkaar te maken heeft. En er kan geen gemeenschappelijke oorzaak worden aangewezen. Want zodra je een oorzaak kunt aanwijzen, dan is er geen sprake van synchroniciteit. Dan is er sprake van causaliteit. Dus synchroniciteit staat tegen een...
Dus het gaat om het gelijktijdig plaatsvinden van dingen die voor jou met elkaar te maken hebben, zonder dat die dingen door elkaar veroorzaakt of eenzelfde oorzaak kunnen hebben.
Ja, zeker. Dus voor jou met elkaar, dus eigenlijk voor iedereen. Elk mens zou die dingen met elkaar kunnen verbinden als die ze meemaakte. Bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net verzon is China, de rode draad. Maar die rode draad kan werkelijk van alles zijn. Van de kleur geel tot en met raketten, tot en met stenen, weet ik wat. Iets in ieder geval waar je door getroffen wordt, als door een bliksemslag getroffen. En die gebeurtenis nou helemaal tegelijk, wel in een volgordelijke reeks. Dat is meestal wat gebeurt. Waarna je de vraag zou kunnen stellen, of eigenlijk de vraag stelt, hoe kan dit nu in vredesnaam? Dus je wordt erdoor getriggerd, om zo te zeggen. En synchroniciteit als term is gemunt door Carl Gustav Jung. En die probeerde daarmee dit verschijnsel te benoemen en niet te verklaren, maar wel te beschrijven. En synchroniciteit wijst op een ander organisatieprincipe dan causaliteit. Causaliteit, daar zijn we mee vertrouwd. Causaliteit betekent van hoe komt het dat het koud is? Nou, er waait een felle noordenwind zoals de afgelopen dagen. Hoe komt het dat ik pijn in mijn knie heb? Nou, daar zit een ontsteking. Oorzaak-gevolg. En synchroniciteit is een andere bepalingsgrond tussen verschijnselen die we niet kennen. We kunnen alleen maar constateren dat de gevolgen, als het woord gevolg al gebruikt, als dat al gebruikt mag worden, dat de gevolgen ergens samenhangen. En te bijzonder zijn om als los zand te kunnen worden opgevat. Maar er kan geen oorzaak worden aangewezen. Een beetje een grappig voorbeeld heb ik ons vaker aangehaald van Coat & Bee vroeger. Volgens mij was dat nog in de jaren 70. Die hadden een keertje van het Simplistisch Verbond iets bedacht. Dat je zeg maar met een vinger knip de koelkast automatisch kon laten open en dicht gaan. Nou, en dat werd gedemonstreerd. En dus de een die deed met zijn vingers zo en de koelkast, ja hoor, hij ging open. En even, ja hoor, hij ging dicht. Maar wat wilde het geval? Je zag nog net een arm in een flits van een seconde die koelkast open en dicht deed. Dus er zat gewoon iemand in. Hetzelfde verhaal bij de gordijnen die open en dicht gingen.
Nou, ja, dus dat was dan een causaal verband.
Dan is er een causaal verband. Precies, ja. Maar dat was dan het grappige, zeg maar. Maar dat zou synchroniciteit zijn. En het woord synchroniciteit betekent, komt van het Griekse synchronos, samen tijd, dus een samenloop van omstandigheden. En causaal gesproken, puur causaal gesproken, zou je dit aanduiden als toeval, omdat het enige alternatief voor causaliteit toeval is. Maar ja, wat als causaliteit niet de enige bepalingsgrond is van gebeurtenissen? Dan,
wat bedoel je dan met bepalingsgrond?
Bepalingsgrond betekent de bepalingsgrond van een gevolg is dat er een oorzaak is die eraan vooraf is gegaan. Hoe komt het dat het licht is? Nou, de zon schijnt. De zon veroorzaakt het licht. Dus dan is de zon de bepalingsgrond van het verschijnsel licht. Of de ontsteking in je knie van het verschijnsel kniepijn. Maar als je dus voortdurend met hetzelfde wordt geconfronteerd in een korte tijdspanne, zonder dat er een oorzaak is, dan kun je afvragen, ja, wat is hier de bepalingsgrond? Simpel gezegd, hoe komt dit? Als je niet meer kunt verwijzen naar een oorzaak, een verborgen marionette spelen achter de schermen van het kenbare en waarneembare bestaan. Want ook een geestelijke oorzaak, laten we zeggen God, is nog steeds een oorzaak. En synchroniciteit zou een gebeuren zijn waar geen enkele soort oorzaak aanwijsbaar of voorstelbaar is.
Maar je zegt dus een verschijnsel als God, dus bijvoorbeeld een religieuze verschijnselen, die impliceren nog steeds een soort causaal verband.
Nou,
niet allemaal misschien, maar in ieder geval het godsprincipe.
Het godsbegrip is naar mijn idee sterk, laten we zeggen, nou ja, misschien wel verloederd. Doordat het eigenlijk naïef en ondoordacht met een oorzakelijkheid verbonden is. En dat God gedacht werd als de eerste of de hoogste oorzaak in het verlengde van Aristoteles. Thomas van Aquino heeft die gedachte in het christendom ingang doen vinden. En daarvoor misschien ook al, maar Thomas heeft dat zo geformuleerd. En eigenlijk in het gemiddelde geloofsopvattingen wordt God als hoogste oorzaak gedacht. Zij het een goddelijke oorzaak, dus niet te vergelijken met een biljartbal die door de keu een stoot krijgt en gaat bewegen, maar dan toch een oorzaak. En ik vraag me af of dat een juiste manier is om over zoiets als, laten we zeggen, handelen van God te denken. Daar zitten heel problematische veronderstellingen.
En die, waar is dat dan problematisch?
Nou ja, problematisch omdat, eigenlijk feitelijk problematisch, omdat het dan heel eenvoudig is om met die oorzaak af te rekenen en te zeggen van nou, dat de wereld er is, dat komt niet door een onzichtbare bovenwereldse oorzaak, maar die wereld heeft überhaupt geen oorzaak, die is gewoon. Die is er gewoon. Daar zit niks achter. En eigenlijk denk ik dat de meeste theïsten en de meeste atheïsten dezelfde vooronderstelling delen, namelijk een geloof aan causaliteit. Dus dat maakt eigenlijk, als je zegt God is de oorzaak en daar geloof ik in, of God is de oorzaak en daar geloof ik niet in, dan delen deze beide een geloof in causaliteit, in oorzakelijkheid.
Ik denk dat atheïsten dat dan ook doen, want die zou kunnen zeggen van, juist een atheïst die denkt van, er is geen God, er is geen oorzaak van dingen,
nee,
dingen zijn nou eenmaal.
Precies, maar ze gaan dus uit van causaliteit. En dat is het punt. Terwijl ik probeer zelf over God na te... Maar goed, God is natuurlijk wel een specifiek invalshoek in verband met synchroniciteit. Maar wel een belangrijke. Probeer ik te denken of te begrijpen of te benaderen los van causaliteit. Omdat causaliteit gedacht is naar analogie van... eigenlijk naar analogie van machines... Of naar analogie van gestandardiseerde menselijke waarnemingsvormen. En uiteindelijk is, denk ik, biedt causaliteit geen enkele soelaas. Sowieso niet waar het gaat om God of schepping. Maar ook niet, uiteindelijk, denk ik, binnen de wereld van het zintuigelijk waarneembare. In die zin is causaliteit als een noodzakelijke relatie... Sorry, dit is wat misschien ingewikkeld, maar is al ontmanteld... door David Hume, dus niet Jung, maar Hume, David Hume, die in de 18e eeuw, David Hume, die causale relaties opvatte als waarschijnlijkheidsrelaties.
Wat bedoel je daarmee?
Dus, dus als het licht is, dan komt dat door de zon. Zon is de oorzaak van het licht, daarvan zegt David Hume. Dat is een waarschijnlijkheidsrelatie. Het is niet, het is uitermate waarschijnlijk dat als het buiten licht is, dat komt door de zon. Maar het is geen noodzakelijkheid, want het kan ook zijn dat het licht door iets anders wordt veroorzaakt. Dat valt nooit uit te sluiten. In de meeste gevallen redeneren we op basis van een waarneembaar gevolg tot een onwaarneembare oorzaak. En eigenlijk altijd hebben we daarmee wel gelijk, maar niet altijd. En David Hume zegt dat een causale relatie niet meer is dan een waarschijnlijkheidsrelatie. En daarmee is eigenlijk de causale relatie van zijn almacht beroofd.
Dus David Hume die beroofde het causale denken van zijn almacht, omdat hij zei,
van zijn
het is
almacht.
Geen noodzakelijkheid, maar een waarschijnlijkheid.
Het is een waarschijnlijkheid, ja. We zitten gelijk al in een heel complex gebied. Denken over causaliteit is een zeer ingewikkeld probleem. Ik vind het zelf ook een ingewikkeld probleem. Maar ik hoop dat ik begrijp wat ik zelf zeg. Dat als je kunt laten aannemelijk maken dat een causale en oorzakelijkheidsrelatie een waarschijnlijkheidsrelatie is en geen noodzakelijke relatie. Met andere woorden, als op een bepaalde oorzaak niet noodzakelijk dat gevolg volgt, maar hoogstens waarschijnlijkerwijs, dan is misschien ook de almacht van het causaliteitsbegrip ook afgebroken in onze alledaagse ervaringswereld. Dus dan komt er ruimte voor een andere bepalingsgrond tussen gebeurtenissen, die niet meer causaal kan worden begrepen.
Ja, het boeiende is dat je nu juist... Want in mijn, hoe ik het altijd geleerd heb, is causaliteit natuurlijk een heel erg wetenschappelijke manier van de wereld benaderen. Van als ik deze en deze omstandigheden op zo en zo manier opzet, dan gebeurt er dat. Het manipuleren van de werkelijkheid, of in ieder geval proberen te begrijpen van de werkelijkheid aan de hand van de causaliteit. Terwijl je nu juist ziet dat in de kwantumfysica, dat ze er daar... daar weet ik niet het fijne van, maar wat ik ervan weet is dat ze er daar achter komen dat je niet uit kunt gaan van causale relaties in dat soort contexten, maar dat het gaat om waarschijnlijkheden. Bijvoorbeeld dat hoe nauwkeuriger je de locatie van een deeltje probeert te bepalen, op een gegeven moment kan je alleen maar spreken van de waarschijnlijkheid dat ergens een deeltje is. Maar je weet het niet zeker. Het is niet zoals een kogel die afschiet, zeg maar, van hij schiet met die snelheid, dus dan zal die uiteindelijk zo ver komen. Het is niet een causaal soort denken, maar een waarschijnlijkheidsdenken.
Ja, die kwantummechanica, dus daar keert de wal het schip, kun je zeggen, denk ik. En het lastige van de kwantummechanica, wat ook natuurlijk mijn terrein helemaal niet is, geef ik toe, is dat ze zich gesteld zien om een verschijnsel te benaderen in een gemarkeerd jargon. Namelijk het jargon van de natuurwetenschappen, waarin verklaren als de opdracht geldt. En verklaren en bewijzen. Maar verklaren en bewijzen zijn geen neutrale activiteiten. Het zijn activiteiten die causaliteit veronderstellen. Iets geldt als verklaard wanneer de oorzaak is aangewezen. En nog beter wanneer die oorzaak kan worden gereproduceerd. Dus daar zitten allemaal problematische veronderstellingen achter. Waaronder een tweede veronderstelling, de herhaalbaarheid van hetzelfde. En net gebruikte hij zelf het woord manipulatie. Dus dat is het ingewikkelde. Dus die kwantummechanica is iets heel erg bijzonders op het spoor. Maar kan dat misschien met de begrippelijke middelen die de natuurwetenschappen tot dusver hebben aangereikt, niet voldoende uit de voeten. Ook dat hele deeltjesmodel bijvoorbeeld, wat ergens toch mank gaat. Want dat blijft een voorstelling. En om iets om grip te krijgen op een waarnemingswerkelijkheid. Maar goed, dus die synchroniciteit verwijst naar een andersoortige bepalingsgrond, anders dan causaliteit. En daarvoor komt pas ruimte als je eerst hebt laten zien dat causaliteit geen noodzakelijkheidsrelatie, maar een waarschijnlijkheidsrelatie is. Ja, dan komt eigenlijk alles weer op losse schroeven te staan. En dan ligt het hele speelveld weer open van ja, wat dan? Hè? Dan is causaliteit eigenlijk een pragmatische benadering. Hè, natuurlijk, je draait aan de kraan, er komt water uit. Ik bedoel, het zou gek zijn als er geen water uit kwam. Alhoewel dat soms toch ook gebeurt. Als er iets met. Dus Jung heeft dan dat begrip gemunt, maar het is allerminst zo dat het begrip de zaak in het leven heeft gewerkt. Want met terugwerkende kracht zou je kunnen zeggen dat een besef van synchroniciteit zich op allerlei manieren heeft opgedrongen en ook wel aanwezig was, al was het niet met dit woord. Ik noemde de naam van iemand die ik eigenlijk ook een beetje heb onderzocht, een hele poos geleden al, Paul Kammerer. Dat is eigenlijk degene aan wie Jung zijn begrip niet ontleende, maar zijn ideeën erover. Paul Kammerer was een bioloog en filosoof begin 20e eeuw, die proeven deed en daarmee wilde hij de afstammingswetten herzien. Hij wilde evolutieleer in de termen van Mendel bijbuigen en suggereren dat aangeleerde zaken, verworvenheden, zich uiteindelijk ook kunnen overerven. Maar het gaat me om een ander boek, Das Gesetz de wet van de serie. Dus die Kammerer, die heeft los van zijn biologisch onderzoek een hele verzameling aangelegd gedurende een lang deel van zijn leven van wat hij noemde seriële gebeurtenissen. Gebeurtenissen die na elkaar plaats hadden en die door een gemeenschappelijke band bij elkaar werden gehouden. En daarvan heeft hij er opmerkelijk veel meegemaakt. Bijvoorbeeld, pakt de krant uit de bus, ik verzin maar even wat hoor, en dan blijkt het nummer 37 te zijn, 37e krant van het jaar. En dan krijgt hij daarna een kaartje van de bioscoop of de schouwburg, blijkt ook nummer 37. En vervolgens is de buurvrouw 37 jaar oud geworden. Ik noem maar even wat ik nu verzin. Iets dergelijks. Hij noemt dat serialiteit. En daarvan heeft hij werkelijk een onvoorstelbare hoeveelheid vast weten te leggen. Ook gerubriceerd op soort en genre. En dan probeert hij dat vervolgens te begrijpelijk te maken. En nou, dat is een verhaal apart. Maar dat is heel erg interessant. En daar heb ik me ook mee bezig gehouden in mijn eigen onderzoek naar die synchroniciteit. En het geval wil, toen ik zelf hypothese in mijn boek probeerde te onderzoeken, namelijk de hypothese dat grote filosofen, wetenschappers en kunstenaars op het moment van hun creatieve proces, dat die zelf ook synchroniciteitservaringen hadden. Dus daar ging ik naar op zoek. En ik heb van elke genre drie genomen, drie voorbeelden. Dat is natuurlijk niet statistisch verantwoord, maar het kan mij het schelen. En inderdaad, ik kwam op voorbeelden van synchroniciteit. Wat gebeurde er? Wonder boven wonder. Al zoekend naar voorbeelden van synchroniciteitservaring bij grote denkers en kunstenaars en wetenschappers, overkwam mijzelf een synchroniciteitservaring. En die heb ik in mijn boek in de footnote ergens vermeld. Dus,
wat was die?
Nou ja, is even ingewikkeld om dat uit te leggen. Ik moet het even reconstrueren. Ik had een voorbeeld gevonden. Misschien komt hij nu weer boven. Ik had dus bij Kammerer, dacht ik, ik noem bij hem ook een drietal serialiteitservaringen die hij had meegemaakt. En hij had er honderden. En ik dacht, ik noem maar drie, want dat is genoeg. Want ja, dat heeft geen zin om ze al. Dus één daarvan betrof, nu herinner ik me weer. Hij was een reptiele onderzoeker, hè, die camera. En hij zei, ik was aan het wandelen buiten Wenen en laten we zeggen, langs de sloten. En daar trof hij een bepaalde kikker aan. Die was aan het, ja, hoe heet dat, wat kikkers doen om zich te reproduceren. Dat heeft een bepaalde naam, spawning in het Engels. Dus voortplantingsproduct te ejaculeren of iets dergelijks. En het viel me op dat die kikker dat deed, terwijl het nog helemaal niet het seizoen daarvoor was. En dat viel hem op, want hij was een kikkerkenner. En vervolgens kwam die in de stad zelf, bij zijn huis, in een park, op een andere dag. En op dezelfde dag. En het was ontzettend warm, ook al was het nog vroeg in het voorjaar. En daar zag hij toen in het park, een droog park, dat waar de bomen verdroogd waren, kwam die een kikker tegen die je normaliter alleen in de sloot tegenkomt. En niet in stadsparken. Nou, misschien dat ik het een beetje kreupel navertel, maar ik kan me niet de details meer herinneren. Maar staat in het boek. Oké, dus dat had ik opgeschreven. Vervolgens was ik op zoek naar een kunstenaar. Een drietal kunstenaars. Een beetje willekeurig. Ik had een drietal kunstenaars. En een van die kunstenaars die ik had gevonden, ik moest natuurlijk ook kijken, heb ik een biografie ervan? Kan ik wat speurwerk verrichten? Dat was Stefan George. En Stefan George was toevallig een tijdgenoot, maar doet er niet toe. Een dichter uit München, eind 19e eeuw. Een stichter van de Stefan George Kreis. Doet er niet toe. En ik pakte een biografie die ik van die George heb. Ik sloeg hem open en mijn oog viel op een gedicht van die George. En dat heeft als titel Komt in den totgezaakten parken. Kom in de doodgezegde parken, vrij vertaald. Nou, ik was werkelijk vlak erna en ik wist niet wat me overkwam.
Mm-hmm.
Misschien is het mondeling niet zo goed over te dragen als dat ik het beleefde. Dus ik was op zoek van de een naar de ander en ik stuitte op een dergelijke trouvaille, om zo te zeggen.
Ja.
Nou ja, ik heb dat even maar een voetnootje van gemaakt. Ik dacht, ik kan er niet veel gewicht aan toekennen. Maar het was echt iets heel bijzonders. En als je hier naar op zoek gaat, dan kom je al maar verder. En ik herinner me ook nu, dat is dan niet
maar
meer.
Maar wacht, ik wil even nog één ding zeggen. Ik wil even iets vragen, want dat is dan misschien ook weer een hele wetenschappelijke benadering daarop. Alleen, ik weet vanuit het psychologisch onderzoek is een term, en dat noemen ze priming, dat als je geprimed bent voor iets, dat je dan ook sneller, je sneller reageert daarop. Dus bijvoorbeeld als je een woord een keer gelezen hebt, dat je daarna als je bijvoorbeeld een hele krantenpagina ziet met zeg maar honderden woorden, dat je sneller dat woord herkent waar je daarvoor op geprimed bent. Dus zou het niet kunnen dat zo'n soort situatie, dat je een bepaald iets tegenkomt en daarna je hersenen dus iets meer bezig zijn met dat woord of dat thema of dat concept, daar actiever mee bezig, dat daar eerder op mee geprikkeld zijn, dat ze dus ook sneller zoiets zullen herkennen?
Nou, laat ik het zo zeggen, want dit stipt een interessante aspect aan wat ik net nog niet heb genoemd. Dat is dat een synchroniciteitservaring, degene die haar ondergaat, zou kunnen wijzen of iets bewust zou kunnen maken waar die persoon al langer mee bezig was. En waarvan je dan vervolgens zou kunnen zeggen, of ik vind het een hele mooie formulering die ik aan Hans Gerding ontleen. Het lijkt wel alsof de buitenwereld weet heeft van wat er in mij omgaat. Het lijkt wel alsof de buitenwereld een extensie is van mijn bewustzijn. Dat is de manier waarop ik het zelf zou benaderen. Een uitbreiding van mijn bewustzijn. Alsof die buitenwereld week wordt. Net zoals een boom waar een tak uit de stam bot. Daar wordt de stam week om de tak door te laten. Er gebeurt natuurlijk van alles en nog wat. Laten we zeggen, rijp en groen gebeurt er in de wereld. Maar een synchroniciteitservaring, heeft vaak een onthullende of openbarende werking ten aanzien van iets wat er in mijzelf omgaat en prikkelt mij. En ja.
Dus de buitenwereld plooit zich naar de binnenwereld.
Ja, dat is een voorstelling die mij aanspreekt. En nogmaals, het gaat niet aan om te zeggen van dit kan bewezen worden, want dan zouden we weer in de terminologie van de causaliteit terugvallen. Maar het zou kunnen wijzen naar een soort samenhang tussen bewustzijn en wereld. Dat zijn natuurlijk twee, laten we zeggen, werkelijkheden die waarvan de onderlinge relatie eigenlijk altijd een ondergeschoven kindje is of geweest in de traditie. En waarvan de veel moderne denkers eigenlijk zeggen dat het bewustzijn, ik noem dit geen denkers, maar mensen die beweren, het bewustzijn is eigenlijk ook een soort buitenwereld. En daarmee een soort ding. Dus alles is een soort ding, inclusief het bewustzijn. Nou, dan heb je aan het bewustzijn zelf op geen enkele manier recht gedaan. Een alternatief daartoe is het tegenovergestelde. Dat gaat ervan uit dat de wereld eigenlijk een pure gebeuren is binnen mijn bewustzijn. Daar wordt het werkelijkheidskarakter van de wereld ongedaan gemaakt. Terwijl die synchroniciteit suggereert dat er een soort op elkaar afgestemd zijn zich kan voordoen. Niet dat dat maximaal is en dat alles perfect is afgesteld. Maar er kunnen zich gebeurtenissen voordoen waaruit je zou kunnen afleiden dat die zogenaamde buitenwereld niet een buitenwereld is. En dat die ergens verbonden is met mijn zogenaamde binnenwereld. En omgekeerd dat mijn binnenwereld niet alleen maar mijn binnenwereld is, maar ook buitenwereld. En dat verbinding tussen binnen en buiten een verbindingsvorm is die je uiteindelijk niet als binnen-buiten kunt voorstellen. Want binnen-buiten is een ruimtelijke voorstelling. Dus Jung heeft gesuggereerd dat de werkelijkheid psychoïde is. Dus de wereld psychoïde is, een bewustzijnsachtig karakter heeft. En als je dat zou denken, dan is er dan wordt het, laten we zeggen, voorstelbaarder dat de buitenwereld gebeurtenissen te zien geeft, te ervaren geeft, die aansluiten bij mijn of bij jouw bewustzijn. Ik wil geen enkele manier de indruk wekken dat dit hele eenvoudig te begrijpen dingen zijn. Dit is hartstikke moeilijk te begrijpen en staat ook haaks op de manier waarop we inmiddels sinds een aantal eeuwen gewend zijn geraakt om te denken.
Oké, maar wat je dus zegt is de buitenwereld laat mogelijk, openbaart zich mogelijk op een manier om je binnenwereld bepaalde dingen te laten zien of daaraan te raken.
Ja, zeker. En dus zoals je het nu zegt, realiseer ik me hoe moeilijk het is om aan een causale manier van denken te ontsnappen. Want voordat je het weet, hebben we die weer stiekem ingeplucht.
Ja, want aanraken of zoiets, dat is ook al een soort causale manier van benaderen.
Ja, het is moeilijk om een geëigende taal te vinden voor dit soort gebeurtenissen die zich voordoen. Kijk, ze doen zich denk ik bij iedereen voor. Alleen de ene mens gaat de ander mee om. En niet iedereen heeft, laten we zeggen, de taal of het voorstellingsvermogen om daar wat mee te kunnen. Sommige mensen zullen hun schouders ophalen en zullen misschien ook, laten we zeggen, ongevoelig zijn. Maar terwijl er aan de andere kant ook mensen zijn die overal een synchroniciteit inzien. Mm-hmm. Denk aan de befaamde psychotici. En dat vind ik best ook moeilijk om daar dan iets zinnigs over te zeggen, want ik wil niet zo ver gaan te zeggen dat de psychotici een sterkere werkelijkheidsbinding hebben dan niet-psychotici. Althans, misschien is dat wel zo, maar mm-hmm. Ondertussen markeert hun ook wel degelijk iets. Dus we kunnen niet het ziektebeeld daarvan afstrepen. Maar ergens daartussenin doen zich synchroniciteitservaringen voor bij mensen die de indruk kunnen doen ontstaan dat binnen- en buitenwereld ergens met elkaar verbonden zijn. En dat je je binnenwereld herkent in de buitenwereld. Mm-hmm. Of dat de buitenwereld resoneert met iets wat er in de binnenwereld afspeelt. En waarvan dan degene die die ervaring ondergaat zich kan afvragen van, hey, wil mij hier iets meegedeeld worden? Wil mij hier iets gezegd worden? Door wie of door wat? Ja, door de buitenwereld, maar ook door mijzelf. Want dat zijn dan niet eens zulke grote tegenstellingen meer. In de hele denken van Jung gaat hij in de richting van archetypische ervaringen. Dat iemand, dat we zeggen, en vaak gebeurt dat in crisiservaringen, archetypes kan meemaken in zijn of in haar leefwereld. En die uiteindelijk een residu zijn of een sediment van collectieve ervaringen van de mensheid als zodanig. Dus een archetype doet zich ook op synchronistische wijze voor.
Maar als je zegt, de buitenwereld en de binnenwereld, die willen mij iets laten zien, doordat ze een bepaald soort samenhang met elkaar hebben. Misschien is dan die resonantie. Ik had je in de voorbereiding al even gevraagd of je daar iets... met resonantie denk ik al snel aan de filosoof Hartmut Rosa, die daar veel over geschreven heeft. Alleen toen je dat zo zei, van de buiten- en de binnenwereld, zij hebben een soort verbondenheid met elkaar en die willen mij iets zeggen. Wat is mij in die context dan?
Ja, dat is mooi gezegd. Dat is inderdaad interessant. Mij is niet zomaar een statische categorie, denk ik. Mij is misschien een ik, waarvan het wezen bestaat in het blokkade zijn. En een zelf. Ik neem nu helemaal niet origineel terminologie van Jung over en van Ludwig Klages. Gewoon bij gebrek aan beter. Maar ik, dat is degene die zo door het leven heen gaat. Eigenlijk een geconsolideerde of een gestolde blokkade. Die zich ondertussen wel verhoudt tot wat Jung dan zelf noemt. En dat is een pol, laten we zeggen, een oriëntatiepol waar het ik op betrokken is. En die als het ware door het ik wil worden geïntegreerd of toegelaten. En waarmee het ik als het ware zou gaan smelten of ontdooien. Ik gebruik natuurlijk beelden om dit voorstelbaar te maken. En dat smeltende...
Kan je dat nog iets meer woorden geven? Want dat is wel moeilijk te volgen.
Ja, dus als wij het woordje ik gebruiken, ik doe dit, ik doe dat enzovoort, dan is het de vraag waar dat ik precies naar verwijst. Als je naïef bent, dan denk je, dat verwijst naar iets absoluuts, namelijk mijn ultieme ik-persoon. En dan heb je de bepaald soort psychologen in de traditie van David Hume die zeggen, zelfs dat is er niet, want er zijn alleen maar ervaringen. En dan los je eigenlijk het hele idee van stabiliteit in de mens als zodanig op. Ik ben zelf gefascineerd door de gedachte dat het ik, dat ik sprekende wijs als het ware in het spel breng. Ik doe dit, ik doe dat. Dat een iets is wat uiteindelijk geen bestand heeft en geen eeuwig leven beschoren is, maar dat zich verhoudt tot een oriëntatiepol. Jung noemt dat het zelf. En Jung zegt daarvan dat woord zelf eigenlijk analoog is aan wat de psychische functie van God is. En zelf denk ik dat het niet uitmaakt hoe je het noemt, omdat het namelijk in beide gevallen om een externe pol gaat, die wel voor mij bedoeld lijkt te zijn. Waardoor het woord zelf toch gerechtvaardigd is. Ik realiseer me dat het complex is wat ik probeer uit te stotteren.
Maar die pol is dus niet een soort universeel iets wat je dus God zou kunnen... Het heeft dus toch een soort gebondenheid aan het dat wat ik noem.
Het heeft een soort gebondenheid of een richtingscoëfficiënt, om zo te zeggen. Waarbij
de richtingscoëfficiënt richting mij.
Richting mij,
wat dat ook mag wezen.
Ik. Ja, want het ik zelf is denk ik wel ontvankelijk voor het zelf, maar heeft een neiging om zich daar ook tegen in te dekken en te beschermen. Jung zegt wel eens dat we de angst of de vrees voor God die in Joodse of christelijke godsdienst soms wordt geformuleerd, dat hij eigenlijk neerkomt op een angst voor het zelf. En dat vind ik een heel interessante benadering. De angst voor God is eigenlijk een angst voor mijzelf. Dat wil zeggen voor mijzelf als een inzicht dat mij wordt aangereikt om een bepaalde stap te zetten of om iets te doen of om maar iets te realiseren waar ik het liefst niet aan wil. En ja, waar een synchroniciteitservaring me misschien toch van lijkt te willen doordringen.
Dus een synchroniciteitservaring wil je laten doordringen van een...
Een zelf dat aan de deur klopt, om zo te zeggen.
Ja.
Ja, een zelf dat aan de deur. Ja, bij mij komen natuurlijk ook beelden op, of natuurlijk, bij mij komen beelden op van het verhaal van Jona in de Bijbel ergens. Dat Jona, die moest iets gaan doen, profiteren en hij verkoos het om dat niet te doen, op reis te gaan met de andere kant op. Maar toen kwam er een storm en die... Nou ja, die hield hem tegen, om zo te zeggen. Dus dat hele verhaal. Dus dat vind ik een mooi beeld eigenlijk. Hij werd toch weer teruggebracht bij de plek waar hij uiteindelijk moest zijn. En zo kunnen ook synchroniciteitservaringen mensen als het ware een duwtje geven in een andere richting dan dat je misschien van plan was te gaan. En dan je zin had om te gaan. Maar misschien ook meer dan dat, hoor. Ik presenteer het nu als een... als een tegendraadse kracht. Maar ik kan me ook voorstellen dat een synchroniciteitservaring ook een voorwaarts stuwende kracht kan zijn. Stimulerende kracht. Hangt er misschien een beetje van af van in welke fase je zit als mens. Maar zo probeer ik dit te begrijpen. En synchroniciteit is ook een, los van het begrip, een denkwijze die je in het oude China bijvoorbeeld tegenkomt. En die waar ik een heel interessant voorbeeld me nu te binnen schiet, wat haak staat op ons hedendaagse democratische denken. Ik las het ergens bij Marie-Louise van Frans, een medewerker van Jung, Stur. En die had gelezen dat een bepaalde generaal, die vroeg zich af, moeten wij nu wel of niet ten strijde trekken tegen de vijand? En hij stemde daarover met zijn compagnons af. En toen bleek, laten we zeggen, 6 voor aanval te zijn en 3 tegen. Nou, je zou zeggen democratisch is dat je het dan gaat aanvallen, want 6 is meer dan 3. Nee, die generaal die zei 3 is een symbolisch getal.
Mm-hmm.
En dat wijst naar een of andere correlaat in de werkelijkheid. En dus moeten we de aanval verrichten. En deze manier van denken over getallen is onze...
Niet verrichten, bedoel je?
Kijk, 6 wilde dat er werd aangevallen en 3 niet. Dus hij koos ervoor om...
En 3 was symbolisch, dus moest het niet.
Precies, dus moest het niet, precies. Ja.
Ja.
En
dat
verwijst naar een oorspronkelijke kwaliteit die aan getallen verbonden was. Die nog krachtiger was dan kwantiteit. De kwantiteit was zelfs helemaal niet belangrijk. Nou, dan was er dus een correlatie of een synchroniciteit tussen het getal 3 en de aard van de terugtrekking of zoiets. Ik verzin maar even wat. Dus de details moet ik je dan schuldig blijven. Maar deze manier van denken, die kom je heel veel tegen. Misschien wel vaker wel dan niet.
Want je had net eerder al even over resonans, dat dingen met elkaar resoneren. Zijn synchrone ervaringen dan, of synchroniciteitsgebeurtenissen dan misschien situaties waarin binnen- en buitenwereld met elkaar resoneren?
Ja, ik aarzel nu hardop, want ik noemde daar straks een gedachte waaruit je kunt afleiden dat ze prikkelen. Het is niet altijd zo dat alles perfect uitkomt. Is dat je over je borst kunt strijken van nou, dat inderdaad, de goden of de geesten bevestigen mij in mijn plan wat ik toch al had. Dat kan, maar hoeft denk ik ook niet. Ik kan me ook voorstellen dat er zich een constellatie groepeert om mij heen die mij van iets af wil houden. Of die me op een andere weg wil brengen. Anders zou het risico te groot zijn dat we overal een bevestiging inzien van het gelijk dat ik zelf al meende te hebben. Met nadruk op het woordje ik. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dan is elke zelfkritiek eigenlijk van tevoren al onschadelijk gemaakt. Maar ja, er zijn natuurlijk zat mensen die overtuigd zijn van hun gelijk. En die overal in de wereld om hen heen het bewijs zien van hun eigen gelijk. Laten we zeggen Trump-achtige types, die overtuigd zijn dat zij de beste oplossing voor Amerika zijn en alles wat er gebeurt direct uitleggen als iets wat hun van pas komt. Ik denk dat dat een groot gevaar zou zijn. Dus synchroniciteit mag nooit een soort panacee worden, zodat je nooit meer wordt geproblematiseerd. Dat zou een risico zijn.
Ja, maar ik moet dan nu even denken, er was een vrouw die deze podcast had geluisterd, die heeft ons een mail gestuurd om te vragen, naar aanleiding van onze vorige podcast over morele ambitie, van hoe navigeer je je dan in de dingen die zich aandienen in het leven? En daar moet ik nu even aan denken als je zegt van, ja, je moet misschien een bepaald soort openstaan voor synchroniciteitservaringen, maar ook weer niet te veel en overal je gelijk in zien. Dus dat komt dan toch weer, ja, je moet ergens een midden zien te vinden, maar zie dat maar eens te vinden. Hoe vind je dat dan? Want ergens tussen twee uitersten, dat is nog wel te begrijpen. Alleen, ik denk dat vaak het dilemma dan is, waar dan daartussen?
Ja, dat is een heel ingewikkeld punt. En ik las hier een keer wat over bij Teresa van Avila, dus een Spaanse mystica uit de 16e eeuw, die het dan niet over synchroniciteit heeft, maar wel over innerlijke stemmen, in hoeverre je daar wel of geen geloof aan moet hechten. Want we weten, een innerlijke stem kan natuurlijk ook een psychotische stem zijn. En ze zegt, moet ik uit mijn hoofd kijken of ik dat kan reconstrueren, ze zegt dat een wat zij dan de stem van God noemt, die doorbreekt een padstelling. Die doorbreekt gepieker, om zo te zeggen. He, dus als een synchroniciteitservaring mijn gepieker komt aandikken, dan is de kans groot dat het niet betekenisvol is. Ze noemt een aantal criteria. Dus een goddelijke stem, zegt ze, die komt mij ook niet in mijn gelijk bevestigen. Heeft een grote mate van betrouwbaarheidsgraad, zegt ze. De aard van de ervaring wordt ook niet makkelijk vergeten. Is uiteindelijk ook, ik weet niet of je dit zegt, maar levengevend, om zo te zeggen. Dus een stemmen die je aanzet tot het doden van anderen of zo, de kans is groot dat niet als iets betekenisvols kan worden beleefd, of dat daar een opdrachtkarakter in moet worden gelezen. Dus nou ja, dat zijn een aantal criteria die ik zo uit mijn hoofd opdis van een mystica uit de 16e eeuw. Maar ik denk dat ze voor een deel wel kunnen worden gelegd naast mensen die aarzelen of het hun psychose is die hun dingen voorspiegelt, dan wel of ze daadwerkelijk een aansporing krijgen. Schiet me nu weer een verhaal uit de Bijbel te binnen. En dat is roepingsverhalen, die herhalen zich vaak. Dus is een verhaal van Samuel, die wordt geroepen door God. Die is in de tempel bij Eli. En de eerste keer denkt hij dat het Eli is. Dan gaat hij naar Eli toe, de priester, van riep je mij? Nee, ik riep je niet. Dan tweede keer. En de derde keer dan realiseert hij zich, of liever gezegd, dan is het Eli zelf, dit moet van ergens anders vandaan komen. Want er is geen aardse verklaring mogelijk voor deze stem, deze roepingsstem die tot jou kwam. Nou ja, misschien is dat ook een aardig verhaal dat zou kunnen wijzen dat een synchroniciteitservaring zich wellicht moet herhalen. Met een zekere insistentie, om zo te zeggen. Maar het blijft moeilijk, denk ik. Ik denk niet dat het mogelijk is om een onfeilbaar criterium af te geven van, dit is het. Hè. Men kan zich vergissen. En het kan ook zijn dat pas later wordt ontdekt. Misschien zelfs na je dood. Hè, dat je met terugwerkende kracht een van de actoren op het terrein van de geschiedenis die meende een goddelijke wil of iets dergelijks te vervullen en misschien toch ergens ook zich heeft vergist. Ik denk nu bijvoorbeeld aan, laten we zeggen, figuren die een autoritair, gezaghebbende rol hebben gekregen in de geschiedenis. En noem even de figuur van Luther of zo, of Calvijn. Met terugwerkende kracht hebben die, of Augustinus, hebben die toch ook wel bepaalde absurditeiten verkondigd, die je niet zomaar integraal zou hoeven slikken. En waarin ze misschien ergens ook wel kind van de ziekte van hun eigen tijd waren. Dus ja, je kunt zeggen,
dat je heel wat mensen voor het hoofd stoot met deze uitspraak, ja, maar wel. Dat is misschien ook maar goed. Maar
goed ook, ja zeker. Dus je moet altijd oppassen met autoriteiten met huid en haar te slikken. Tuurlijk, een autoriteit is geweldig, ik heb ze ook. Maar het gevaar is, mijn autoriteiten, dat je je daar helemaal consumptief toe verhoudt en dat je die gaat nakletsen. Je moet ook altijd proberen kijken of je een stapje verder komt. En als je dat niet komt, dan moet je daar bewust van zijn en zegt van, nou, ik zie het zo, maar misschien vergis ik me daarin. Dus je moet voorzichtig zijn. Echte, absolute, onfeilbare autoriteiten, die zijn er niet. En zelfs de zogenaamde godsdienststichters voor zover we iets echt van hun afweten. Ik herinner me een uitspraak van de Boeddha uit een van zijn preken. Ik kan onmogelijk beoordelen hoe authentiek die is. Er wordt aan hem gevraagd door een discipel van: en wat moeten we met het vrouwvolk aan? En is het antwoord van de Boeddha: niet opletten of geen aandacht dan schenken. Nou ja, ik ben benieuwd hoe feministische boeddhisten van vandaag de dag... Trouwens, dat lijkt me een contradictio in terminis, feministisch boeddhist. Nou goed, in hoeverre vrouwelijke volgelingen van de Boeddha zich door zo'n uitspraak getrakteerd voelen, dat vraag ik me af.
Ja, ik heb toevallig vorige week een college gehad over boeddhisme en daar werd dit voorbeeld ook genoemd. En uiteindelijk zegt die discipel tegen hem van: maar jouw eigen moeder, dat is toch ook een vrouw, dus daar hecht je dan toch ook waarde aan, die speelt dan toch ook een rol. En dat die interactie ervoor heeft gezorgd dat de Boeddha uiteindelijk toch zei van: oké, nou ja, vrouwen kunnen uiteindelijk toch ook wel het achtvoudige pad van het boeddhisme bewandelen, maar zullen nooit op eenzelfde soort toestand komen als dat een man dat kan.
En nu gaat het niet aan te zeggen dat ik zeg de Boeddha heeft ongelijk. Ook niet hij heeft gelijk, dat weet ik natuurlijk niet. Ik ben niet verlicht zoals de Boeddha dat wel was. Maar ik denk dat we gewoon in alle gevallen de mogelijkheid moeten openlaten dat iemand zich vergist. Misschien ook, of dat iemand een ontwikkeling doormaakt. Ook Jezus heeft ontwikkelingen doorgemaakt, denk ik. Nogmaals, we weten heel veel niet vanaf, want we moeten het doen met geschriften die mondeling zijn overgeleverd, aanvankelijk daarna pas opgeschreven. Dus er kan ook vervalsing in zitten, dat weten we niet. Maar niemand komt ter wereld met een alomvattend absoluut weten, denk ik. En dat geldt ook voor grote beslissende figuren.
Ja. Ik wou nog, wat ik aan je wilde vragen was of jij denkt dat je ook iets moet met synchroniciteitservaring. En je hebt dan een beetje antwoord op gegeven omdat je zegt van: ze kunnen je een bepaald soort richting opsturen. Zijn er nog aanvullende dingen die daarbij een antwoord op geven?
Nou, een richting opsturen, maar verbonden met bewustzijnsuitbreiding of bewustzijnsverdieping. Kijk, want je wordt als het ware door zo'n ervaring ergens bij bepaald. Het is net alsof je struikelt. En pas doordat je struikelt ga je de omgeving zien, waar je tot dusverre niet op had gelet. En misschien dat een synchroniciteitservaring je alerter kan maken op samenhangen, op patronen. Ik denk dat elk leven door patronen en samenhangen wordt beheerst of geregeerd. Of dat die er zich voordoen. En als je daar bewust van wordt, dan kun je alerter zijn op valkuilen waar je in trapt. Maar ook misschien het omgekeerde, dat je misschien zelf toch zo gek nog niet bent. Er zijn natuurlijk zat mensen die eigenlijk een uitermate laag zelfbeeld hebben, maar die toch door gebeurtenissen om hen heen daarin worden gelogenstraft. Dan is het soms toch zo dat je iets onder ogen moet zien van: nou, dat valt wel mee met jou, hè? Dat zou zomaar kunnen. Dus een bewustzijnsverruiming of bewustzijnsverdieping die je zicht geeft op jezelf, maar misschien ook op de wereld om je heen. Dus stel dat dat al twee tegenstelde aangelegenheden zijn, wat misschien niet zo is. Een toegang tot... Ik noem wel eens het voorbeeld van, als het gaat om de natuur, hè? De natuur is ons, denk ik, voor een deel afgepakt door materialistische biologen. En een alternatief daarvoor, herinner ik me, je had van de EO van die natuurdocumentaires, die ik altijd heel erg soft vond. En die beginnen dan met de lente, de winter is ten einde en dan komt de lente. En dan zie je de jonge dieren dartelen en dan wordt het zomer en herfst en winter. En dan weer een cyclus, zodat je als het ware een cyclisch beschrijving krijgt, gepresenteerd in zo'n natuurdocumentaire van een natuurproces. Maar ergens denk ik ook, los van het misschien zoetsappige, als dat zou moeten fungeren als het bewijs voor het bestaan van God of zoiets, want dat kan niet, het hele woord bewijs accepteer ik helemaal niet, maar dat het toch ergens ook zo gek niet is. Dat je de natuur en natuurlijke processen begrijpt vanuit een soort grotere spanbreedte en niet op de vierkante centimeter. Want het kan zijn dat je dan een hoop ontgaat. Nou, bijvoorbeeld dat er zoiets als seizoenswisselingen zijn. En dat er persisterende processen zijn. Dat bijvoorbeeld ondanks tegenwerking door, laten we zeggen, gevaren, dat toch de natuur doorzet. En dat er telkens weer nieuwe jonge beesten worden geboren. En dat er een streven is naar het te bovenkomen van hindernissen. Ja, dat is ergens zo gek niet, denk ik.
Dus wat bedoel je dan te zeggen? Dat er dus grotere processen gaande zijn die je mist wanneer je op een te kleine schaal kijkt?
Ja, wanneer je op de kleine schaal... En de allerkleinste schaal is dat je uitgaat van... Maar dat is microbiologisch, dat is meer jouw terrein dan het mijne. Dat je bijvoorbeeld een groeiproces van één enkel embryo als een puur causaal proces opvat. Waarbij de ene celbeweging de andere celbeweging of celdeling de andere celdeling veroorzaakt. Als een lineair proces. En dat heeft natuurlijk wel degelijk plaats. Maar door dat lineaire proces heen, bekeken vanuit een andere dimensie, misschien een vierde of vijfde dimensie, gebeurt ook iets. Daar vindt iets plaats wat ik trouwens ook met synchroniciteit wil verbinden. En wat in de biologie morfogenese wordt genoemd. Een vormgevingsproces van een geheel, een afgewogen geheel. Dat je volgens mij niet kunt verklaren op basis van causale lineaire principes alleen. Want dan zou je zeggen, dan zou toch een klomp ontstaan die uiteindelijk alleen maar uitdijt tot een oneindige klomp. He? Maar een morfogenetisch proces, een vormgevingsproces, waarin een embryo uitgroeit tot een afgewogen geheel, dat een zekere mate van zelfstandigheid heeft en waarbij alles op de juiste tijd zich ontwikkelt. Dat zou ik ook als synchroniciteitsproces willen benaderen. En daarmee, denk ik, kun je ook een zekere schoonheid daarin aflezen. In een embryonaal proces, maar ook in een collectieve proces, ecosysteem of iets dergelijks. En ik denk dat nou behoorlijk wat takken van de wetenschap moeite hebben om daar woorden aan te geven. Ik zal niet zeggen alle takken van de wetenschappen, maar veel wel. Omdat die zo, laten we zeggen, ja, doordrenkt zijn van causaliteit. En dan ontgaat je, denk ik, een hele hoop.
Mm-hmm. Ja, natuurlijk geredeneerd vanuit een soort menselijk gezichtspunt. Zowel bijvoorbeeld in tijdszin als in ruimtezin. Want bijvoorbeeld zoiets als wat je beschrijft in een cel, kan je dat natuurlijk op die schaal bekijken. Nou, dat is eigenlijk al bijna niet meer voorstelbaar, zeg maar. Wat voor functie een eiwit op een ander eiwit uitoefent. Of nog kleiner, wat de functie van een elektron op een ander elektron is. Of juist op hele grote schaal, wat de invloed van een sterrenstelsel op een ander sterrenstelsel is. Dat gaat zo ons voorstellingsvermogen te buiten, omdat dat zoveel groter of kleiner is dan dat wij zelf zijn. Of op een tijdschaal, zeg maar, van hoe een zeedier landdier werd op een schaal van honderden miljoenen jaren. Dat gaat zo ons voorstellingsvermogen van dagen of weken of maanden te buiten, dat we eigenlijk bijna niet op zo'n manier kunnen nadenken.
Nee, zeker. En dat begrijpen. Is mooi dat je het. Want ik denk inderdaad dat er bepaalde parameters zijn op het niveau, op het kleinschalige en het grootschalige. Wij zitten er ergens tussenin. En daaraan voorbij kunnen we alleen maar extrapoleren of moeten we een voorstelling maken van het gebeuren. En die voorstelling maken we op basis van het ons onmiddellijk bekende en vertrouwde. Hè, objectkarakter schrijven we aan atomen toe. Maar ja, dat blijft een voorstelling natuurlijk. Wat daar daadwerkelijk gebeurt, onttrekt zich aan onze blik. Dus er is veel meer antropomorf dan we bereid zijn toe te geven.
Ja. En hoe zou je dan synchroniciteit meer ruimte kunnen geven in je leven?
Door,
als dat überhaupt iets is wat nastrevenswaardig is?
Ja, ik probeer zo simpel en zo concreet mogelijk antwoord te geven. Door meer boeken te lezen. Liefst literatuur. Ja, ik kan natuurlijk ook andere voorbeelden verzinnen. Daar moet ik iets langer over nadenken, maar meer literatuur te lezen. Want literatuur en goede films in feite ook. Er zijn eigenlijk synchroniciteitsverbeeldingen. En dan kun je zeggen, ja, daar zit de schrijver achter of de filmmaker. Maar ja, dat is maar ten dele zo. Want ook een schrijver zal al gauw ontdekken dat op een gegeven moment niet meer hij of zij de pen voert, maar dat de pen met hem of met haar wordt gevoerd. En dat er misschien de synchroniciteiten onder zijn eigen hand ontstaan. Hè? Dus natuurlijk, er zal constructie in een roman zitten, maar niet alles valt daaruit te verklaren. Maar ook al zou de constructie in een roman de overhand hebben, dan nog geeft het feit dat een auteur die constructies inbrengt aan dat hij ergens een synchroniciteitbesef heeft van een zinvolle samenloop van omstandigheden die leidt tot deze of deze scène. Het hele woord scène is eigenlijk, hè, dat komt dan uit de filmwereld, maar een scène is eigenlijk een soort synchroniciteit. Hè? Een samenloop van omstandigheden die tot deze scène heeft geleid. Ik ben ook totaal geen filmkenner of zo, maar ik meen te weten dat filmkenners zich apart op scènes richten. Dat is een thema van reflectie. Hè? Zit er diepte in, perspectief, zeggingskracht, noem maar op. Dus ik denk dat daar heel veel van geleerd kan worden. En ook fotografen trouwens. Hè? Dus een goede fotograaf zal een gespitst zijn op bijzondere momenten. En misschien dat hij zich daar niet eens bewust zich rekenschap van aflegt. Maar die zal in één keer van, goh, dit is werkelijk, dit moet ik fotograferen. Hè? Dat... wat moet ik doen? Meer boeken lezen, denk ik. Goede boeken lezen, dat lijkt mij. En dat is voor iedereen is dat mogelijk.
Ja.
En niet denken dat een roman niet wetenschappelijk is. Want het zou kunnen dat de wetenschap niet wetenschappelijk is. Ik ben ervan overtuigd dat de literatuur een groter werkelijkheidsgehalte heeft dan de zogenaamde wetenschappen. De wetenschappen hebben uiteindelijk een pragmatische betekenis en geen werkelijkheidsontsluitende betekenis. Pragmatisch. Pas de filosofie brengt de wetenschap weer een stap verder.
Oké, dat was weer een heleboel, een heleboel interessante dingen die raakten aan synchroniciteit. Ik denk dat we daarbij moeten laten, want anders dan wordt de informatie hoeveelheid wel erg groot. Ik vond het een boeiend gesprek.
Dankjewel.
Ik heb er veel geleerd en ik moet er even wat meer over nadenken. Maar ik ga zeker me meer bewust proberen te zijn van synchroniciteitservaringen. En... het midden opzoeken tussen wel betekenis kunnen zien en ervaren in dingen, maar ook weer niet het uiterste waarin alles betekenis heeft. Ik denk dat dat een beetje de uitdaging is waar iedereen voor gesteld is. Dus bedankt voor je tijd en ik vond het een boeiend
gesprek. Dankjewel, Marius. Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Leuk dat u heeft geluisterd naar deze aflevering van onze podcast. Graag nog uw aandacht voor het volgende. Het maken van deze podcast doen we geheel vrijwillig en bieden wij kosteloos aan via de verschillende platforms. Maar wij waarderen het erg als u, indien mogelijk, via onze website een kleine financiële bijdrage doet, zodat wij de kosten van het maken van de podcast kunnen ondervangen. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.